Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken voor deze week als volgt zijn geregeld. Voor woensdagavond bij A. Hollaar en in de Emmalaan en B.J. de Bakker in de Prins Hendrikstraat. En voor donderdagavond bij mevrouw Arnoudsen en bij de familie Wiegel. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 73. Psalm 73, het eerste vers. We lezen het woord des Heren uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het zesde hoofdstuk, de versen 30 tot en met 44. Marcus 6, vers 30 tot en met 44. Daar lezen wij: en de apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapten hem alles, beide wat ze gedaan hadden en wat ze geleerd hadden. En hij zeide tot hen: komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen en rusten weinig? Want er waren velen die kwamen en die gingen en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. En de scharen zagen hen heen varen, en velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts en kwamen hun voor en gingen samen tot hem. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben, en hij begon hun vele dingen te leren. En als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: deze plaats is woest en het is nu laat op de dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want zij hebben niet wat zij eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen: geeft gij hun te eten. En ze zeiden tot hem, zullen wij heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. En als hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen opdat zij ze hun zouden voorleggen en de 2 vissen deelde hij voor allen. En zij aten alle en zijn verzadigd geworden en zij namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, doen wij thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen eerst de zegen des Heren bidden? Heren, wij mogen aan het begin van ons samen zijn in deze avond eerst nog weer voor uw heilig aangezicht komen, om uw naam met dankzegging te erkennen dat u ons hier wilde brengen, dat wij deze gelegenheid ontvangen om samen nog weer te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En heren, dat is toch altijd weer een wonder. Een wonder waarin uw goedheid en uw trouw blijkt. Gij wilt ons nog de gelegenheid geven om te zoeken de dingen die eeuwige waarde hebben. We moeten het u belijden dat wij zo vaak druk zijn, dat we ons zo vaak bezighouden met de dingen die alleen maar tijdelijke waarde hebben. De dingen die vergankelijk zijn. Veel van onze levenstijd is daarop gericht en wordt daaraan besteed. En heren, er zijn er inderdaad ook in ons midden die voor die geestelijke belangen nog nooit oog hebben gekregen. En die daar ook nog nooit zorg aan hebben besteed. En die er nog nooit ernstig werk van hebben gemaakt om daar deelgenoot van te worden. Van dat heil dat gij geopenbaard hebt. Van die geestelijke schatten en rijkdommen. Heren, wij bidden van u, geef dat wij het mogen leren. Dat wat gij zegt ook inderdaad gedaan moet worden, namelijk zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En laat het dan zeker ook op de dag des Heren onze allereerste zorg zijn om dat te zoeken, Heren, wat blijft, dat eeuwig goed, dat grote heil, die zaligheid. Ach, als wij de hele wereld, zo zegt ge zelf, zouden gewinnen en schade zouden lijden aan onze ziel, wat hadden we dan nog? Daarom, Heren, bindt het op ons hart voor het eerst of opnieuw dat wij zoeken zullen geborgen te zijn in u, o Heere Jezus Christus. Dat wij zoeken naar die veiligheid die er alleen is achter uw bloed, o grote zaligmaker van uw kerk. We moeten u leren kennen, u tot ons deel hebben. Wij moeten bij u leren schuilen en in u een toevlucht hebben. En heren, van nature hebben we dat niet. En hebben we er ook geen behoefte aan. hebben we er ook geen belang bij. Als u ons van deze dingen spreekt, ach, dan nemen we er kennis van, maar dan gaan we toch weer gewoon verder. Alsof het ons niet raakt en alsof wij het niet nodig hebben. Zo dwaas en zo verblind zijn we van nature. Maar, Heere, laat er onze ogen ervoor open mogen zijn. En als ze er nog voor gesloten zijn, wilt gij ze er dan voor openen. Dat we het waarlijk verstaan mogen, dat alleen in u het leven en de zaligheid te vinden is. En dat er buiten u alleen maar dood en verderf en ondergang is. Wij mogen vanavond weer samen gaan luisteren naar een gedeelte uit uw goddelijk woord. Gij wilt het voor ons laten ontvouwen, maar Heere, wilt gij bij de prediking van uw woord dan ook geven dat onmisbare en dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest in onze harten. Bearbeid ons tot zaligheid, opdat het woord niet alleen ons oor bereiken zal, maar opdat het ook in ons hart terecht mag komen. Ja, doe gij dat werk, Heere, dat buiten het bereik van onze handen ligt, dat niet in onze mogelijkheden ligt, dat werk dat u alleen doen kunt, dat genadewerk, dat openen van het hart, dat ontsluiten van wat gesloten is en dat ombuigen van wat onwillig is. Heere, wilt gij krachtig, heerlijk, zaligmakend in ons midden werken en uw woord tot een onmisbare zegen stellen. Ach, wij hebben in onszelf geen enkel recht. Ook deze dag is weer een dag geweest, Heere, voor zover hij al gepasseerd is, waarin wij toch weer gezondigd hebben en uw geboden overtreden. Misschien zozeer niet uiterlijk, misschien zozeer niet door daden, misschien zelfs nog niet eens zozeer door woorden, maar ach, ons hart, Heere, en onze gedachten. En er zijn zoveel verkeerdheden in ons leven, verborgen voor het oog van anderen, maar niet verborgen voor uw ogen. En daarom, we hebben het nodig dat u verzoening zult doen over al onze zonden en dat u ons genade wilt bewijzen. Genade voor schuldigen. Heere, geef ons dat en zie ons aan in uw Zoon. Ja, wil ons om zijnentwil ook horen en verhoren. Vanavond mogen wij niet slechts het evangelie horen, gij wilt het ons ook voor ogen stellen in het sacrament van de heilige doop. Als een kind der gemeente gedoopt mag worden en daarin het zegel van uw verbond mag ontvangen. Heere, dat is voor dat kind een bijzonder ogenblik, al wordt het niet beseft. Dat is voor zijn ouders een bijzonder ogenblik en voor de familie die hierbij aanwezig mag zijn. Maar dat is ook voor de hele gemeente toch een bijzonder ogenblik, Heere. Want we worden op deze wijze er weer aan herinnerd en we worden er weer bij bepaald. De doop spreekt er immers van dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn en dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat vertelt ons de doop. De doop vertelt ons ook dat die mogelijkheid er is om opnieuw geboren te worden. Die doop vertelt ons ook dat er een bloed is, dat het bloed der verzoening genoemd wordt en dat dat van alle zonden reinigt. Heere, wij bidden van u, doe ons die prediking van het sacrament verstaan, ons allen. En we dragen dan ook bijzonder onze jonge mensen aan u op, onze kinderen en onze opgroeiende jongeren. Heere, zij zijn ook gedoopt. En dat betekent toch onder andere ook dat ze afgezonderd zijn van de kinderen der ongelovigen. En afgezonderd van de wereld betekent tegelijk ook dat het zo behoort te zijn, Heere, dat ze afgezonderd zijn voor u en aan uw dienst zijn geheiligd en gewijd. Geef dat dat ook de begeerte van hun hart mag zijn of worden. En geef dat dat inderdaad ook in hun leven zichtbaar mag worden, Heere, dat gij zelf die keus in hun hart gelegd hebt. O Heere, wij bidden van u om dat werk van uw Heilige Geest en dat gij ons dan wilt leren om u, de God van onze doop, nodig te hebben, u aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Schenk ons zo uw zegen. Gedenk gij aan een iegelijk onzer. We hebben allemaal weer verschillende noden en behoeften. We zijn ook allemaal weer op een verschillende manier naar de kerk gekomen. Ons hart, de gesteldheid van ons hart zal wel verschillen. De een heeft andere levensomstandigheden dan de ander. Voor de een zijn er zorgen, terwijl er de ander in vreugden en blijdschap mag delen. De een heeft verdriet en de ander heeft dankbaarheid. Heren, zo zijn er onderscheiden noden. Maar toch, als het erop aankomt, één ding hebben we allemaal nodig. Dat u wilt spreken tot ons hart, in welke weg we ook gaan en in welke omstandigheden we ook verkeren. We mogen u danken dat zuster Geurtsen na een lange periode van ziekte vanavond weer met de gemeente mocht opkomen naar uw huis. Heren, tot nog toe zijn er uw bemoeienissen in haar leven. En met alle zorgen en met alle spanningen die zij ook heeft doorgemaakt in de afgelopen weken, gij hebt het tot nog toe wel gemaakt. Geef haar bijzonder ook een gezegende uren in uw huis. En wilt gij verder aan haar gedenken. Zegen alle die een weg van tegenspoed gaan, alle die bedroefd zijn, alle die verliezen geleden hebben. Vanmorgen is reeds aan een rouwdragende familie gedacht, Heren. Wij willen ze nogmaals aan u, de Heren, opdragen en u bidden of gij ze gedenken wilt en of gij de roepstem die ook weer tot hen kwam wilt heiligen aan het hart en of gij het gebruiken wilt om ook in het leven van diegenen die van de waarheid zijn afgeweken in die familie ze toch nog terug te roepen en tot bezinning te brengen. O God, wij vragen u, gedenk in uw gunst alles wat op uw zegen wacht. En wilt gij uw koninkrijk doen komen en uw naam verheerlijken in het midden van deze wereld. Wij mogen ook als gemeente u bidden om uw zegen voor niet alleen uw kerk en uw koninkrijk in deze wereld, maar ook voor de wereld zelf. Ach, er is van ons uit en van de mens uit geen verwachting. De wereld is een wereld die zichzelf niet redden kan. En die het van, hoewel ze het van eigen wijsheid en kunde verwacht, toch telkens weer teleurgesteld wordt. En telkens weer ondervinden moet dat het niet afhankelijk is van de wijsheid van mensen. Daarom, o God, wilt gij genadig en wilt gij krachtig werken en wilt gij uzelf doen kennen, want alleen in uw woord is de waarheid geopenbaard. Geef dat uw woord dan ook heerschappij mag hebben in het midden van een wereld en dat dat licht, dat enige licht dat gij ontstoken hebt, mag schijnen in onze duisternis. Heren, wij mogen u danken ook als volk voor het feit dat u onze koningin in de afgelopen week haar verjaardag deed gedenken. Gij hebt haar voor haar gezin, gij hebt haar voor ons volk nog willen sparen. Heren, ga voort ook met haar te sparen en wil bovenal in haar hart werken, in het hart van haar man en kinderen. En wilt gij hen zo gebruiken om ook nog voorbeelden voor ons volk te zijn. Heren, wij vragen u dat gij ook in de gezinsomstandigheden en in de zorgen die er in dat gezin zijn, genadig uitkomst wilt geven. En dat gij uw naam ook in die weg wilt verheerlijken. Hoor ons, trouwe ontfermer, niet om enige verdiensten in ons, maar alleen op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen het formulier voor de bediening van het sacrament van de heilige doop aan de kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlevende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken nu op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en u voorneemt, dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord? Het is niet voor de eerste keer dat u uw ja-woord geeft bij de doop van een kind, maar misschien geeft u het de tweede keer toch wel enigszins anders dan de eerste keer. En ik denk dat dat vaak voorkomt in het leven van ouders als ze voor de eerste keer hun ja-woord geven bij de bediening van de doop aan hun kind. Ach, dan beseffen we nog lang niet en zeker niet ten volle wat het is wat we beloven. We kunnen wel in een zoverre een besef hebben dat we voor het vervullen van die belofte afhankelijk zijn van de Heere. Maar wat het nou precies inhoudt, wat beloofd wordt, dat opvoeden in de voorzijde leer, dat onderwijzen, dat doen en helpen onderwijzen, we hebben er nog geen ervaring mee. Maar als er een tweede keer doopsbediening is in het gezin, of een derde of een vierde, dan hebben ouders in de meeste gevallen ook al wel wat geleerd, niet alleen van de moeilijkheden bij deze taak, maar ook van de vele tekortkomingen die er aan hun kant zijn. En dat zou best eens kunnen leiden tot een grotere aarzeling bij het geven van het ja-woord. Ik weet niet of u dat zo ervaart. Ik weet niet of dat in de gemeente bij andere ouders zo ervaren wordt. Maar dat zou inderdaad toch wel inderdaad nodig zijn. Ook om dan meer en meer nog te gaan beseffen dat we het wel kunnen beloven, maar dat alleen de Heere bekwaamheid kan geven om de belofte te vervullen. Ja, dat wij ook voor die taak als ouders zo diep afhankelijk zijn van het werk van God in ons eigen hart. En ik wens u toe, broeder en zuster Steenbeek, dat u dat in uw eigen leven ook meer en meer zult mogen ervaren, diep afhankelijk te zijn van de Heere en van zijn werk ook in uw eigen hart. In uw eigen leven, om persoonlijk de Heere te mogen dienen en kennen. En om het zo ook te mogen voorleven. Dat geeft ook een biddend leven. Een leven waarin we het de Heere belijden dat we zonder hem niets kunnen. En dat we zonder hem ook geen kind kunnen opvoeden. Maar dat geeft tegelijk ook het besef, maar wat alles wat ons ontbreekt, dat is bij de Heere te krijgen. En wat ons ontbreekt en wat bij de Heere te krijgen is, dat is de Heere ook gewillig om te geven. God geven u, dat u dat ook in uw leven ondervinden mag. En God geven dat door velen, ja door alle ouders, te beseffen en te beleven. Dat wat we nodig hebben voor ons eigen hart en voor het leven van onze kinderen, dat dat van de Heere moet komen, maar dat de Heere er ook om gebeden wil zijn. En dat hij het op ons noodgeschrei geven wil. Opent uw mond wijd en ik zal hem vervullen, zegt de Heere. Gemeente, wij zingen na de bediening van de Heilige Doop het vijfde vers van Psalm 105.
Gijsbert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij willen nu deze doopsbediening met dankzegging besluiten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen vanavond met elkaar het woord des Heren gaan beluisteren zoals we dat vinden in het Markusevangelie, in het zesde hoofdstuk, in het 47ste en het eerste gedeelte van het 48ste vers. Dat is het begin van de geschiedenis van de storm op zee, die ik vanavond en ook, zo de Heren wil, in de komende zondagavonden met u wil gaan lezen. Markus 6 vers 47 en 48a. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voort te krijgen, want de wind was hun tegen. Zover. We willen samen eerst zingen uit Psalm 77, het tweede, derde en vierde vers. 77, vers 2, 3 en 4. Marcus vertelt ons in dit zesde hoofdstuk, en dat is het gedeelte wat we gelezen hebben. En tegen deze achtergrond moeten we natuurlijk ook onze tekst gaan lezen. Hoe de Heere Jezus de broden vermenigvuldigd heeft en hoe hij een grote schare mensen heeft gespijzigd. Marcus is niet de enige die deze geschiedenis vertelt. Onder andere lezen we het ook in het evangelie naar Johannes. En Johannes vertelt er ons bij dat als de schare dat gezien heeft, dat ze dan alle zeer onder de indruk zijn en dat ze dan eigenlijk met geweld Jezus koning willen maken. Hij die broden kan vermenigvuldigen, hij kan al hun problemen oplossen. En wat zouden ze graag hem als koning willen hebben? En zo vanuit hun nationale messiasverwachting zouden ze er eigenlijk alles voor over hebben om Jezus maar koning te maken. Maar Jezus staat hun dat niet toe. Jezus is niet gekomen om in die zin koning te zijn. Hij is niet gekomen om in de eerste plaats en uitsluitend een antwoord te geven op dit soort vragen en een oplossing voor dit soort problemen. Voedselproblemen en de voorziening in de noden van het lichaam, dat is bij hem op de tweede plaats. Hij kwam met een ander doel. Hij kwam daarom ook niet om de wens van de schare te vervullen. Hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Hij kwam om zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Hij kwam maar niet om brood te geven, maar zichzelf als het brood des levens. Dat was het eerste en het grote doel van zijn komst in deze wereld. En als hij dan ook deze reactie ziet op het grote wonder dat hij verricht heeft, dan stelt hem dat teleur. En eigenlijk ook weer niet, want hij weet wat in de mens is. Maar wel heeft het bij hem deze uitwerking, dat hij er behoefte aan heeft om alleen te zijn. Hij wil de stilte, de eenzaamheid opzoeken. Hij wil in het gebed. En dan moeten al die mensen die nu om hem heen zijn, van hem weggezonden worden. Zelf zorgt hij ervoor. Zijn discipelen zendt hij weg. Hij dwingt ze om in het schip te gaan. Dat zo beschrijft de schrift het. Hij dwingt ze om in het schip te gaan. Dat ziet er dus op dat de discipelen tegengesproken hebben. Dat zinde hen niet. Daar waren zij niet toe geneigd. Hij moet ze evenwel dwingen en dan gaan ze ook. En dan vertelt de schrift ons verder dat hij de scharen ook van zich laat. Hij stuurt de scharen weg. Hij die altijd bereid was om zondaren te ontvangen en tot hen te spreken. En dit keer heeft hij behoefte aan stilte en eenzaamheid en daarom zendt hij de scharen weg. En dan klimt hij op een berg alleen om te bidden. En dan brengt hij de nacht door op die berg in het donker in het gebed tot God. Hij zoekt steun bij zijn vader. Dat heeft Christus ook voortdurend nodig gehad. Niet alleen voor zijn aardse leven, voor zijn natuurlijk bestaan, maar hij heeft steeds ook opnieuw zijn kracht moeten zoeken in het gebed om zijn taak als zaligmaker, als Messias te kunnen volbrengen. Steeds weer lezen we dat hij de nacht doorbrengt of een eenzame plaats opzoekt om met zijn vader te spreken, zo ook bij deze gelegenheid. Ondertussen zijn de discipelen op het meer. Ze zijn daar omdat Jezus hen daarheen gezonden heeft. Hij heeft hen gedwongen over te steken naar de andere zijde. Maar zelf is hij niet meegegaan. Er is dus een scheiding gekomen. Een door hem gewilde scheiding. Hij heeft hen van zich weggestuurd. Nu, dat mag voor de discipelen misschien al wel moeilijk geweest zijn. Dat heeft mogelijk allerlei vragen opgeroepen. Maar het wordt nog moeilijker en de vragen worden nog ingrijpender en indringender. Want de vrede van die dag waarop dat wonder van Jezus almacht gebleken is, de vrede van die dag wordt ruw verstoord. Als zij in dat kleine vissersbootje op zee zijn, dan breekt de storm los. Dat gebeurt wel meer op het meer van Galilea en dat gebeurt dan heel vaak zeer plotseling. Dat meer dat tussen gebergten in ligt, als een soort kom. Dat meer is meerdere malen het toneel van een geweldige wind en storm. Dan zuigt als het ware de wind tussen de bergen rondom het meer heen en valt op met alle kracht op het water. En dan is die zee in korte tijd veranderd in een grote onstuimige watermassa. Zo ook in dit geval. En dat kleine vissersbootje met die discipelen aan boord is dan in groot gevaar. Het dreigt te vergaan. En het dreigt in zijn ondergang al degenen die aan boord zijn mee te sleuren naar de diepte een zekere dood tegemoet. En geen wonder dat de discipelen, al waren ze toch wel wat gewend, ook in dit geval toch bevreesd zijn. Want er zijn ongetwijfeld ernstige vragen in hun hart geweest. Hier zijn ze in een storm, in een geweldige storm. Hier zijn ze in levensgevaar en ze zijn alleen. Bovendien, de Heere heeft hen gedwongen om deze weg te gaan. En wat kunnen ze nu doen? Ja, wat doen ze? Ze doen wat ze kunnen. Ze roeien uit alle macht. Er staat, ze pijnigen zich om het schip voort te krijgen. Maar het lukt niet. Ze vorderen niets, de wind is hun tegen. Er staat letterlijk, de wind is vijandig. En er komen ogenblikken dat zij vrezen dat het mis zal gaan. Momenten van moedeloosheid, mogelijk dat de een de ander nog wat opmontert en wat moed inspreekt, maar ze geloven er zelf niet meer in. Komt er dan verslagenheid in hun hart? Wie zal het zeggen? De vraag in ieder geval is wel in hun hart opgekomen, waarom komt de Heere niet? Waarom zond hij ons alleen op deze weg? Waarom is hij er niet bij? Het was al eens eerder gebeurd dat ze op dat meer waren. In Marcus 4 lezen we een soort gelijke geschiedenis. Maar toen was de Heere wel aan boord. Hij sliep, maar hij was wel aanwezig. Ze hadden hem in het schip en ze konden hem wakker maken en ze konden hem vragen, Heere, behoud ons. Maar nu is de Heere niet bij hen. En waarom niet? Waarom liet hij hen alleen? Waarom dwong hij hen, ook toen zij eigenlijk uitspraken dat zij liever niet alleen gingen en dat ze niet zonder hem wilden oversteken? Waarom was hij zo vastberaden? Waarom stond hij erop? Waarom dwong hij hen die weg te gaan? Heeft hij dit voorzien? Zo ja, als hij het voorzien heeft, des te erger, want waarom leidt hij hen toch in deze bange beproeving? Dat is een moeilijke weg geweest voor de discipelen. Het is ongetwijfeld altijd moeilijk als een discipel, als de kerk des Heren zonder Heere verder moet. Althans, als ze de Heren niet bij zich weten. Maar dan wordt het des te moeilijker als er dan ook nog een keer een storm opsteekt. Dan wordt alles dubbel zwaar en dubbel moeilijk. Bent u zo'n weg wel eens gegaan? In geestelijke zin natuurlijk. Heeft de Heere u wel eens in een weg geleid waarin alles tegen leek? Een weg van beproeving. Dat zijn geen onbekende dingen in het leven van Gods kinderen. Het komt ook in het gewone dagelijkse leven voor dat er beproevingen zijn. Dat er, laat ik het maar in de termen van onze tekst zeggen, dat de storm opsteekt. Er kunnen allerlei moeilijke omstandigheden in het leven komen. En dat kan zomaar plotseling en onverwacht toeslaan. Er zijn er in deze wereld heel wat die daarvan kunnen spreken. Alles leek zo mooi. Alles leek zo voorspoedig te gaan. En in één keer, er gebeuren allerlei rampen en tegenheden komen op hun pad. Ja, de storm steekt op en de wind is tegen. En wat zo mooi leek, het is alles weg. Alle zorgeloosheid en alle vrede in het gezin of in het eigen leven. Het heeft plaats moeten maken voor angst, voor vrees, voor spanning, voor ziekte, voor rouw, voor allerlei tegenheden. Zo zijn er wat van die stormen. De verwachtingen worden teleurgesteld, de plannen worden doorkruist. De hoop blijkt ijdel, tegenspoeden. En dat gaat aan Gods kinderen niet voorbij. Integendeel, een van de psalmen zegt, veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. Gods kinderen weten er ook van mee te spreken. Niet alleen maar in de uiterlijke natuurlijke omstandigheden, maar ook in de omgang met de Heere, in de geestelijke zaken. Dan kan de Heere ook allerlei stormen zenden en beproevingen. Ga ik voorwaarts, zegt Job, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Daar hebt u er nog een die in de storm is en die daarin de Heere niet kan zien. En die waar hij ook tast en waar hij ook zoekt, de Heere niet kan vinden. Asaf, met wie we gezongen hebben uit de 77ste psalm, is ook in zo'n storm terechtgekomen. En het wordt bij hem zo erg dat als hij in zijn beproevingen en in zijn kastijdingen aan de Heere denkt, dan maakt hij misbaar. Dan klaagt hij des te erger. Hij kan, om zomaar te zeggen, hij kan zelfs de gedachte aan de Heere niet verdragen. Dacht ik hoe God anders helpt, hoe de Heere vroeger uitkomst heeft gegeven. Mijn ziel werd overstelpt, want waar is de Heere nu? En als daar dan nog bij komt, dus bespotting en de hoon van de vijand. Als er dan nog bij komt, de beschuldigingen in ons eigen hart. Als de vorst der duisternis dan nog komt zeggen, en waar is nu God? Op wie gebouwd het en aan wie ge uw zaak vertrouwd het? En als er dan geen houvast is aan Gods woord. En als er geen zicht is op de Heere. En als er geen besef is van des Heere nabijheid. Als het allemaal donker is en hoe langer hoe moeilijker wordt. Heere, waar dan heen? Dan topt de ziel, dan vraagt de ziel zich af. Zou God zijn gena vergeten? En toch, de discipelen hadden geen andere weg. Ze hadden geen keus. Dit was duidelijk de weg des Heeren. Want de Heere had hen in die weg geleid. Zijn er ook in ons midden mogelijk die in zo'n weg geleid worden, van tegenslagen en van verdriet, en niet alleen maar vanwege de uiterlijke omstandigheden, maar innerlijk, voor wie het van binnen alles overhoop ligt, mensen die beseffen en meer gaan inleven hun eigen onmacht, om één zonde in hun leven te overwinnen. Mensen die hoe langer hoe meer gaan beseffen dat in het uur van de verzoeking zij niet staande kunnen blijven. Die het gaan ervaren dat als de vorst der duisternis komt en zijn bestrijdingen er zijn, dat we dan niets meer hebben om aan vast te houden. Dat doet de Heere inderdaad in het leven van zijn volk. Hij laat ze in deze weg wel eens een keer ervaren dat ze in zichzelf vastlopen. Dat moeten ze gaan inzien. De discipelen worden met opzet in deze weg gestuurd. Oh, dat heeft de Heere hen van tevoren niet gezegd. Maar dat is achteraf wel duidelijk. Hij laat hen vastlopen. Hij doet hen ondervinden de werkelijkheid van wat hij nogal eens tegen hen gaat zeggen ook. Maar hier beleert hij het dan al proefondervindelijk. Zonder mij kunt gij niets doen. Hij moet van ogenblik tot ogenblik vasthouden. Hij moet van moment tot moment leiden. En als hij er niet is, dan komen we om. Als hij niet vasthoudt, als hij niet zorgt, dan is het omkomen, dan is het een hopeloze zaak. En nu hebben de discipelen meer meegemaakt. Ze hebben van de Heere al allerlei uitreddingen ontvangen. Ze hebben onderwijs ontvangen. Maar wat baat het hen nu in deze omstandigheden? Wat baat het hen nu dat de Heere wel eens eerder een storm gestild heeft? Wat baat het hen nu dat de Heere zo pas het wonder heeft gedaan en de broden vermenigvuldigd heeft? Ze kunnen met dat van vroeger niet leven. Ze kunnen daar zich niet aan vasthouden. Wat hebben ze nu nodig? Dat de Heere en dat hij zelf er opnieuw is. En dat hij opnieuw uitkomst geeft. En dat hij opnieuw hen zijn gunst en zijn liefde bewijst. En zo moeten ze alles van zichzelf kwijtraken, om zoals een arme uit de nood gered te worden. Oh, dat zijn geen gemakkelijke omstandigheden. De tegenspoeden en de moeite zijn al zwaar, maar als daar dan inderdaad dat probleem bij komt, waar is God? Waar is God? Waar is de Heere die anders helpt, die toen en toen uitkomst gaf? Maar is er dan helemaal geen bemoediging voor de discipelen? Ja, die is er wel, maar of ze er erg in gehad hebben, en of ze dat hebben beseft, ik weet het niet. Een mens is in zulke omstandigheden nu eenmaal geneigd om alles wat de Heere nog aan bemoediging geeft, over het hoofd te zien. Juist vanwege het ongeloof dat in hem woont. En dat is er bij de discipelen zeker ook geweest. Ik ga er nu niet in. Ik merk het alleen maar even op. Dat als de Heere straks komt, dan denken ze dat dat een spooksel is. Wat een gedachte. Dus deze mensen hebben ook een zwak geloof. Tegen Petrus wordt het bij deze gelegenheid uitdrukkelijk gezegd. Gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En de discipelen worden straks door de Heere terechtgewezen. En hij verwijt hun hun ongelovigheid dat ze niet gelet hebben op het teken der broden. Dus deze discipelen, ach, ze hadden wel wat. Ze konden zich wel ergens aan vastgrijpen, maar hun ongelovig hart is er waarschijnlijk wel de oorzaak van geweest dat ook die bemoedigingen die er zijn, door hen niet zijn opgemerkt. Zeker. Zeker, er was deze bemoediging dat ze het wisten en daar konden ze allemaal van spreken. De Heere heeft ons in deze weg geleid. En zouden ze van de Heere dan kwaad denken? Zouden ze dat de Heere kwalijk kunnen nemen? Heeft hij niet altijd gezorgd en trouw gezorgd, ook al begrijpen ze zijn daden niet? En ook al geeft hij geen rekenschap van zijn daden, ze kunnen hem er toch niet van verdenken dat hij hen nu in deze weg geleid heeft om hen te laten omkomen. Dat is hun vrees wel, maar dat is toch een ongegronde vrees. Zie, als ze in deze weg geraakt waren vanwege hun eigen afmakingen, vanwege hun boosheden. Als dit een kastijding, als dit een oordeel van de Heere was, vanwege hun zonden, dan zouden ze inderdaad kunnen wanhopen en dan zouden ze aan alles kunnen gaan twijfelen. Dan zouden ze alle moed opgeven. Maar nu mogen ze het toch weten, dan hebben ze toch inderdaad allemaal, zijn ze er getuigen van geweest. De Heere heeft hen zelf in die weg geleid en niet omdat zij afgeweken waren. Niet omdat hij een oordeel over hen bracht. Zo heeft de Heere in het leven van zijn volk meerdere malen opvoed. Kundige bedoelingen. Het is niet altijd als de Heere zijn aangezicht verbergt dat hij toornig is. Dat kan de ziel wel eens vrezen. En het is wel goed om daar eerst eens naar te zoeken of er oorzaak is. Er is wel eens reden om inderdaad onszelf te onderzoeken in tijden van duisternis. Of de Heere misschien zijn aangezicht verbergt omdat wij ons van hem hebben afgekeerd. En dan moeten we inderdaad zeggen, ja zeker, vaak is er reden om dan te erkennen, Heere, we hebben het ernaar gemaakt. Maar niet altijd is dat zo. De Heere heeft ook wel eens van die wijze, van die pedagogische bedoelingen, om de zijnen dieper in te leiden in het stuk van hun diepe afhankelijkheid. Om ze dieper te doen verstaan dat ze van hem afhankelijk zijn. En dat het van stap tot stap en van ogenblik tot ogenblik van hem moet komen. Opdat ze meer en meer zullen leren wanhopen aan zichzelf en eigen mogelijkheden. Maar dan ook meer en meer zullen gaan zien dat hun zaligheid en hun zekerheid vast ligt in zijn handen en in de zijne alleen. Ach, we kunnen niet al te gemakkelijk en niet al te snel concluderen. Het zal wel zijn omdat de Heere er bedoelingen, pedagogische bedoelingen mee heeft. Laten we eerlijk onszelf onderzoeken. Mogelijk zijn er die in zo'n weg zijn. En die tasten en die zoeken en die zich afvragen. Heere, wat is het? Waarom is het? Ja, vraag u zelf dan maar af voor Gods aangezicht. Heb ik er oorzaak voor gegeven, Heere? Want het is beter dat we die vraag stellen en dat de Heere ons er dan inderdaad op wijst en ons terecht brengt en van de dwaalweg afvoert en van de zonde losbreekt, dan dat we op dat pad voortgaan. Maar het kan ook wezen, zoals hier bij de discipelen, de Heere dwong hen om in die weg te gaan. En toen was de wind hen tegen, want de Heere had er wijze bedoelingen mee. En dan komen de discipelen straks uit de storm en dan zijn ze er niet slechter van geworden. Want zij zijn nu wel in grote nood, zij zijn wel in grote benauwdheid. Maar wat doet de Heere intussen? Ach, hij is haar niet vergeten. Hij is wel alleen de stilte van de nacht op een berg om te bidden, maar intussen denkt hij aan hen. En zijn gedachten zijn ook onder het bidden bij hen. En al staat het er niet bij, ik kan het me niet indenken dat de Heere in zijn gebed hen ook niet heeft opgedragen. Hij die de hoge priester is en hoor hem in Johannes 17 eens bidden voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. Als hij de nacht doorbrengt in het gebed, dan brengt hij die nacht ook door in voorbeden en dan draagt hij hen ook op zijn hart. Maar het staat er ook uitdrukkelijk bij. Hij die op de berg alleen is, midden in de nacht, en zie hier het wonder. De wonderen van Christus, ze zijn alleen maar niet als we ze er direct af kunnen lezen, maar de wonderen die Christus gedaan heeft, ze zitten soms in een enkel woord. Het is diep in de nacht, het is midden in de grootste duisternis, en hij zag dat ze zich zeer pijnigden. Dwars door de duisternis, om zo te zeggen, boren zijn ogen. En hij ziet dat kleine scheepje in het geweld van de baren. Hij ziet hen aan de riemen. Hij ziet hoe ze alles op alles zetten om dat schip voor te krijgen. Hij ziet hoe hun ruggen zich krommen en hoe het zweet van hun voorhoofd gutst. Hij ziet hoe ze zich pijnigen. Maar hij ziet ook hoe ze geen streep opschieten. Omdat de wind hen vijandig is. Hij ziet het alles. Maar snelt hij dan niet te hulp? Nee, hij snelt niet te hulp. Het is al 3 uur geweest. Laten we zeggen dat hij ze om 1:00 of 6:00 afzond, 's avonds. Het begin van de avond. En dat ze toen aan die reis begonnen en dat hij toen de scharen van zich liet en dat hij toen de eenzaamheid opzocht. Maar het is al 3 uur geweest. Er zijn al 9 uren verstreken. En nog is de Heere niet gekomen. Want hij komt, zegt het laatste gedeelte van ons, van dit vers. Hij komt pas in de 4e nachtwaken, tussen 3 en 6. Aan het einde van de nacht. Dan komt hij pas. Hij laat ze, hij ziet ze wel. Maar hij laat ze in de beproeving. Hij ziet hoe ze zich pijnigen. En hij laat ze zich pijnigen. Hij ziet hoe de wind tegen is. En hij laat die wind zijn gang gaan. Hij ziet hen in machteloosheid en moedeloosheid. En hij blijft waar hij is. En hij steekt geen hand uit om hen te redden. Wat is dat? Is de nood nog niet groot genoeg? Is de beproeving nog niet zwaar genoeg? Zijn tijd is nog niet gekomen. Christus doet alles op tijd. Niet vroeger, niet later, maar op tijd. Op de beste tijd. Dat is niet onze tijd. Dat is niet de tijd van de discipelen. Als je het hen gevraagd had, dan was het al lang tijd. Want de nood was al lang groot. En de benauwdheid was al lang zwaar. En toch, het is nog niet Christus tijd. Is hij dan machteloos? Nee. Is hij onwillig? Nee. Hij stelt uit. Omdat hij hen lief heeft. Als de Heere zijn hulp uitstelt, dan is dat omdat hij hen lief heeft. En hij heeft hen zo lief, dat hij hen af wil brengen van alles wat zij nog vasthouden. En die discipelen, zolang ze het toch nog zelf kunnen, zolang ze toch nog in eigen kracht iets hebben, zolang ze het nog niet opgegeven hebben, zolang, laat ik het maar zo zeggen, het zeil nog heel is, en ze nog wat van hun stuurmanskunst of hun zeemanskunst verwachten, en zolang de riemen nog niet gebroken zijn, zijn ze nog niet aan het eind, en daarom het moet duren tot de 4e nachtwaken, totdat ze het overgeven, totdat ze alleen nog maar overhouden, Heere, help mij, Heere, behoud mij. En zo maakt hij plaats voor zichzelf. Hij maakt plaats voor zichzelf, heel wonderlijk, door zijn komst uit te stellen. Opdat ze het nog dieper zullen beseffen, Heere, uw komst alleen is het die mijn heil volmaken kan. Maar intussen ziet hij hen. Dat hebben ze zich niet gerealiseerd, ik denk het niet tenminste. Maar dat mag wel de vrucht van deze openbaring zijn. Dat wil de Heere zijn volk in benauwdheid en in beproeving wel meegeven. En degene die dat beleefd heeft is David. En daar getuigt hij van. David zegt het immers in de 40e psalm. Ik ben ellendig en nooddruftig. En als je David vraagt, waar bestaat je ellende in en waar bestaat je nooddruft in? Dan zal David het wel zeggen, de wind is tegen en ik pijnig me om vooruit te komen, maar het lukt me niet. Dan zal David wel vertellen van aanvechtingen en van beproevingen. Dan zal David wel spreken van een ruisende kuil en modderig slijk. Ik ben ellendig en nooddruftig en waar is God? De Heere denkt aan mij. Maar de Heere is er niet, maar hij denkt wel aan mij. Zie, dat is de werkelijkheid die de Heere zijn kerk ook in het duister wil leren. dat hij, al is zijn aanwezigheid niet ondervonden, al is hij niet aan boord, al kunnen ze het niet getuigen, we hebben vader, zoon aan boord, dat hij niettemin aan hen denkt. En waarom is dat dan? Vraag u dat eens af. Wat is er dan dat de Heere beweegt om op hen te letten, hen te zien? Al hun moeite, al hun verdriet, al hun angsten, al hun benauwdheden te zien. Ach, zijn hart is immers bij hen. En zijn hart is bij hen omdat hij hen lief heeft. Daarom houdt zijn blik hen vast. Daarom zullen ze geen ogenblik uit zijn gedachten, uit zijn ogen zijn. Daarom ziet hij hen en dan wacht hij totdat het tijd is. En dan gaat hij, dan snelt hij hen tegemoet. Dan zal hij hen zijn hulp en zijn uitkomst gaan bewijzen. O, de Heere kent de worstelingen van de zijnen. Hij kent hen in hun duisternissen. Hij weet van al de beproevingen. Hij weet van al die angsten. En wat kan er niet zijn in het leven van een mensenkind. Ik hoop dat ik geen onbekende taal spreek. Ik hoop dat er velen zijn die uit eigen ervaring weten wat het is om zo beproefd te worden, om zo worstelingen te kennen. Weet u het wat het is om uzelf te pijnigen en niet vooruit te gaan? Om uzelf in te spannen en de duisternis niet te kunnen bevrijden en uw levensschip niet in veilige haven te kunnen brengen? Al die benauwdheden, de Heere weet ervan. Er is geen leed in het leven van een van de zijnen of hij kent dat leed. Er is geen angst, er is geen vrees, er is geen bestrijding, er is geen zorg of hij weet ervan. En zijn oog is op hen gevestigd. Dat is een vertroostende gedachte. Misschien kunnen we er niet bij. Misschien kunnen we er net zo min als de discipelen bij. Maar het is wel de werkelijkheid. Het is van Gods kant de werkelijkheid en daarom hoe hoog de nood mag gaan. De zaligheid en de veiligheid van een discipel hangt niet af van wat hij er zelf van gevoelt. Hangt niet af van wat hij er zelf van ziet. Hangt niet af van wat hij zelf op dat moment meemaakt. Hangt niet af van zijn vertrouwen en van de mate van zijn vertrouwen. Het hangt alleen maar af van die trouwe borg en zaligmaker die hen ziet, die aan hen denkt en die hen lief heeft. En er is er op dat moment aan de kant van de discipelen, van die ogen des Heren en van dat gedenken des Heren en van die liefde des Heren geen beleving. Geen beleving. Maar het blijft niettemin toch de werkelijkheid. Zo zal de Heere voor al de zijnen zorgen. Hij zal ook weer maken dat het beleving wordt. Hij zal het hen doen ondervinden, hij zal hen waarlijk uitredden, maar ook als zij het niet zien en ook als zij het niet weten en als zij het niet meer kunnen bevatten, dan blijft hij de getrouwe, hij die hen geroepen heeft. Hij zal het voor hen voleindigen. Er zijn misschien ook wel mensen in de kerk die niet weten wat storm is, voor wie het allemaal voor de wind gaat. Geen storm wat de natuurlijke omstandigheden betreft. En ook niet in geestelijk opzicht, want in geestelijk opzicht is er geen leven. Voor mensen die het ook helemaal niet beseffen en die het zich niet bewust zijn hoe erg het is als de Heere uit het oog is. Kijk, dat ga je pas beseffen als de Heere waarde voor je gekregen heeft. Het wordt pas een beproeving als je iets hebt ondervonden van de nabijheid des Heeren. Als je daar niks van kent. Ach, of de Heere Jezus dan op een berg is of dat hij dan ergens anders is, wat maakt het ons uit? Want we kennen hem toch niet. En we hebben ook geen persoonlijke band aan hem en geen betrokkenheid op hem. Is het zo in uw leven? Dan is het niet best. Want dan mag het nu wel allemaal rustig zijn. Maar zo blijft het natuurlijk niet. Zo blijft het natuurlijk niet. Er komen een keer stormen. Er komen een keer duisternissen. Er komen een keer omstandigheden waarin een mens zichzelf niet meer redden kan. Ach, het kan wel voorspoedig gaan nu, maar dat is maar tijdelijk. Dat is maar voor een korte periode. Maar er komen ook tijden dat we inderdaad in het donker gaan. En als het dan zo is, zoals we dat in het Johannesevangelie in deze geschiedenis beschreven vinden, dat ze in het duister zijn en dat Jezus niet tot hen gekomen is. Erg is dat. Erg is dat. Komt een tijd dat we uit dit leven moeten scheiden. Misschien zal het dan wel zo gaan dat u op leeftijd gekomen op uw sterfbed ligt. En dat ze nog bij u komen, kinderen, kleinkinderen misschien. En dat u ze nog één keer kunt zien. Nog één keer. Misschien zal het dan wel zo zijn dat ze nog één keer de gordijnen openschuiven en dat u de boom voor uw huis kunt zien staan of de bloemen. Nog één keer. En dan wordt het donker. En als het dan zo is dat Jezus niet gekomen is, dan gaan we donker in zonder hem. Dan gaan we de dood in zonder hem. Dan niet zoals David in de 23e psalm. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, gij zijt met mij. Nee, David mocht dat weten. David, schaap van die herder, had die herder leren kennen. En de herder kende dat schaap. En de herder zag dat schaap, ook als het schaap hem niet kon zien. En hij ging mee, ook door de diepten, ook door de duisternissen. Maar niet iedereen is een schaap. En niet iedereen hoort bij die herder. En er gaan er ook zonder herder. Door dat donkere dal zal dat van u gelden. In het donker, in de dood en de Heere niet bij u. En dan na de dood, dan komt de Heere nooit meer. Dan is het onmogelijk om hem nog te zoeken. Om hem nog te leren kennen. Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Dan in alle eeuwigheid, alleen, in het duister, de buitenste duisternis. Dan is de tijd der genade voorbij. O, nu is het nog het heden der genade. Nu is de Heere nog te vinden. Nu wordt zijn evangelie nog verkondigd. Nu wordt de boodschap van genade nog uitgedragen. Nu kunt u nog zalig worden. O, laat dan die tijd niet voorbij gaan. Laat dan dat evangelie, laat die genade niet voorbij gaan. De Heere is nog de zaligmaker die zichzelf aanbiedt. En die is een woord nodig. Zondaar. En dan hoeven dat heus geen beste mensen te zijn die zichzelf eerst van hun zonde hebben bevrijd en die zichzelf verbeterd en opgeknapt hebben. Dan mogen ze net zo verdorven en slecht zijn als dat ze werkelijk zijn. En nochtans, ze zijn welkom bij hem, die hem aanroept in de nood. Vindt ze gunst oneindig groot. O, nu dan het heden, nu dan het licht van genade nog schijnt, geef er acht op. En val de Heere te voet en zoek bij hem zegen en zaligheid. Er zijn ook mensen die niet weten wat het is om de Heere kwijt te zijn. En die toch denken dat de Heere bij hen is. En die toch vertrouwen hebben en vol vertrouwen zijn dat alles goed gaat. Ze weten niet van gemis. En ze denken toch dat ze bezit hebben. Ze weten niet wat het is, alleen in de storm. Want ze hebben de gedachte, Jezus, Vader, Zoon is altijd aan boord. Klopt dat? Dwingt de Heere dan alleen maar een paar discipelen om in het schip te gaan en af te varen zonder hem? Hebben ze dan niet allemaal nodig om te leren aan het einde te komen en alles van zichzelf te verliezen om in hem alles te vinden? Zou de Heere dan zulke verscheidenheden hebben in zijn bemoeienissen met de kinderen der mensen? Ik geloof wat de discipelen hier meemaken, dat moeten ze meemaken. En dat moet op zijn tijd vroeg of laat elk kind des Heeren meemaken. Dat is inderdaad nodig. Want ach, we hoeven het elkaar toch niet te zeggen. Waar steunt een mens het eerste op? Op zichzelf. God houdt hij voor het laatst. Op de Heere vertrouwt hij pas als al het andere hem bij de handen afbreekt. Maar kan hij het zelf nog redden? Wel, dan zal hij het zelf ook redden. Dan zal hij zich pijnigen om toch het schip nog aan de wal te krijgen. Dan zal hij met een gescheurd zeil en met half gebroken riemen toch nog zelf proberen zijn levensschip te redden. Maar hij moet het leren opgeven. En dat doet de Heere. Dat leert de Heere de zijne door zijn aangezicht te verbergen. Wie is het die in het duister wandelt en geen licht heeft? Wie is het die in beproeving en in bestrijding verkeert? De Heere heeft de zijnen geen ogenblik vergeten. Hij is getrouw. Hij is in zijn liefde getrouw. En hij zal ze nooit begeven. Hij zal ze nooit doen omkomen. Niet in dure tijd, niet in hongersnood, niet in storm, niet in geweld. Niet in list, niet in geweld, niet in allerlei bedreigingen. Want hij houdt vast wat hij met zijn liefde heeft vastgegrepen. Zie dat u daarbij mag horen, bij dat volk, dat de Heere in zijn liefde heeft lief gehad. En dat de Heere daarom ook zeker zalig zal maken. En vertrouw in alle aanvechtingen en in alle bestrijding. Hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. Amen. Psalm 70, het derde vers. Het is tot u dat wij mogen komen ook aan het einde van ons samen zijn, om uw naam te erkennen voor het woord dat gij ons gegeven hebt. De discipelen hebben het zich niet gerealiseerd, ze waren het zich niet bewust. Maar Heere, gij hebt hen al die tijd waarin zij beproefd werden en waarin zij zich pijnigden, gij hebt hen al die tijd en van ogenblik tot ogenblik gadegeslagen en lief gehad. O Heere, laat dat ook meer en meer beseft worden door allen die u vrezen. Daar ligt toch hun zekerheid en hun zaligheid. Als we het van onszelf moesten verwachten, of als het afhankelijk was van onze stemming en onze gevoeligheid, Heere, dan was het verloren. Maar het ligt in uw handen. Het ligt in uw middelaarshanden vast. Het ligt vast in uw zondaarsliefde. O, geef uw kerk in bestrijding daar meer en meer van te zien. Opdat het de beoefening en de belijdenis mag zijn. Ik ben wel ellendig en ootdruftig. En toch de Heere denkt aan mij. Heere, wij bidden van u. Geef dat uw woord ook zo tot bemoediging mag zijn. Voor aangevochtenen. En voor mensen in de storm die zich mogelijk pijnigen om het schip voor te krijgen. Wilt gij uw woord ook zegenen voor hen die u niet kennen, trouwe ontfermer, zij die onbekeerd zijn en die het daarom ook niet weten hoe ellendig ze eraan toe zijn, hoe arm en jammerlijk en blind en naakt en verloren, wilt gij de ogen openen. Heere, we komen een keer in het duister, een keer komt de beproeving. Een keer komt de dood. Een keer moeten wij door die donkere vallei heen. En als u er dan niet bent. O God, bind dat op ons hart. En geef dat we geen rust hebben voordat wij rust gevonden hebben in u. Laat uw woord door uw Heilige Geest gebruikt worden. Om zondaren nog tot u uit te drijven. En om uw volk te onderwijzen. Geef ons alles wat we nodig hebben, o Heere. En vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 34, het 11e vers. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.